Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 110 zingen wij het derde en het vierde vers. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. U zal de dauw van uw jeugd verblijden, geboren uit de vroege dageraad. We noemen het Psalm 110 en daarvan het derde en het vierde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Leviticus en daarvan het achtste hoofdstuk. Wij herzeggen nu Leviticus 8, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarnaar wij zingen uit Psalm 121, daarvan het vierde vers, de Heer zal u steeds gadeslaan, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Leviticus 8. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Neem Aaron en zijn zonen met hem, en de klederen en de zalfolie, daartoe de var des zondoffers en de twee rammen, en de korf van de ongezuurde broden. En verzamel de ganse vergadering aan de deur van de tent der samenkomst. Mozes nu deed gelijk als de Heere hem geboden had, en de vergadering werd verzameld aan de deur van de tent der samenkomst. Toen zeide Mozes tot de vergadering: Dit is de zaak die de Heere geboden heeft te doen. En Mozes deed Aaron en zijn zonen naderen, en wies hen met dat water. Daarna deed hij hem de rok aan en gordde hem met de gordel, en trok hem de mantel aan, ook deed hij hem de efod aan, en gordde die met de kunstelijke riem des efods en ontbond hem daarmede. Voorts deed hij hem de borstlap aan en voegde aan de borstlap de urim en de tumim. En hij zette de hoed op zijn hoofd en aan de hoed boven zijn aangezicht zette hij de gouden plaat, de kroon der heiligheid, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Toen nam Mozes de zalfolie en zalfde de tabernakel en al wat daarin was, en heiligde ze. En hij sprengde daarvan op het altaar 7 maal. En hij zalfde het altaar en al zijn gereedschap, mitsgaders het wasvat en zijn voet, om die te heiligen. Daarna goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aaron, en hij zalfde hem om hem te heiligen. Ook deed Mozes de zonen van Aaron naderen en trok hun rokken aan en gordde hen met een gordel en bond hun mutsen op, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Toen deed hij de var des zondoffers bijkomen En Aaron en zijn zonen legden hun handen op het hoofd van de var des zondoffers. En men slachtte hem. En Mozes nam het bloed en deed het met zijn vingers rondom op de hoornen des altaars en ontzondigde het altaar. Daarna goot hij het bloed uit aan de bodem des altaars en heiligde het om voor hetzelfde verzoening te doen. Voorts nam hij al het vet dat aan het ingewand is en het net der lever en de twee nieren en haar vet en Mozes stak het aan op het altaar. Maar de var met zijn huid en zijn vlees en zijn mest heeft hij buiten het leger met vuur verbrand, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Daarna deed hij de ram des brandoffers bijbrengen en Aaron en zijn zonen legden hun handen op het hoofd van de ram en men slachtte hem en Mozes sprengde het bloed op het altaar rondom. Hij deelde ook de ram in zijn delen en Mozes stak het hoofd aan en die delen en het smeer. Doch het ingewand en de schenkels wies hij met water. En Mozes stak die gehele ram aan op het altaar. Het was een brandoffer des lieflijke reuks. Een vuuroffer was het den Heere, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Daarna deed hij de andere ram, de ram des vulloffers, bijbrengen. En Aaron met zijn zonen legde hun handen op het hoofd van de ram. En men slachtte hem. En Mozes nam van zijn bloed en deed het op het lapje van Aarons rechteroor en op de duim zijner rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. Hij deed ook de zonen van Aaron naderen en Mozes deed van dat bloed op het lapje van hun rechteroor en op de duim van hun rechterhand en op de grote teen van hun rechtervoet. Daarna sprengde Mozes dat bloed rondom op het altaar. En hij nam het vet en de staart en al het vet dat aan het ingewand is en het net der lever en beide de nieren en haar vet, daartoe de rechter schouder. Ook nam hij uit de korf van de ongezuurde broden die voor het aangezicht des Heren was, één ongezuurde koek en één geoliede broodkoek en één vlade en hij legde ze op dat vet en op de rechter schouder. En hij gaf dat alles in de handen van Aaron en in de handen zijner zonen, en bewoog die ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren. Daarna nam Mozes ze uit hun handen en stak ze aan op het altaar, op het brandoffer. Dat waren vuloffers des lieflijke reuks. Het was een vuuroffer den Heren. Voorts nam Mozes de borst en bewoog ze ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren. Zij werd Mozes ten deel van de ram des vuloffers, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Mozes nam ook van de zalfolie en van het bloed het welk op het altaar was en sprengde het op Aaron, op zijn klederen en op zijn zonen en op de klederen zijner zonen met hem. En hij heiligde Aaron, zijn klederen en zijn zonen en de klederen zijner zonen met hem. En Mozes zeide tot Aaron en tot zijn zonen: ziet dat vlees voor de deur van de tent der samenkomst en eet hetzelfde daar, mits gades het brood dat in de korf des vuloffers is, gelijk als ik u geboden heb, zeggende: Aaron en zijn zonen zullen dat eten. Maar het overige van het vlees en van het brood zult gij met vuur verbranden. Ook zult gij uit de deur van de tent der samenkomst 7 dagen niet uitgaan, tot aan de dag dat vervuld worden de dagen uw vuloffers, want 7 dagen zal men uw handen vullen. Gelijk als men op deze dag gedaan heeft, heeft de Heere te doen geboden om voor u verzoening te doen. Gij zult dan aan de deur van de tent der samenkomst dag en nacht 7 dagen blijven en zult de wacht des Heeren waarnemen, opdat gij niet sterft, want alzo is het mij geboden. Aaron nu en zijn zonen deden al de dingen die de Heere door de dienst van Mozes geboden had.
gemeente, de tekstwoorden voor deze uren kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 8, daarvan het 35ste vers. Alleen deze woorden. En zult de wacht des Heren waarnemen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden. Neem de wacht des Heren waar. Neem de wacht des Heren waar. En letten wij met de hulp des Heren op twee gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wat voor die opdracht nodig is. En in de tweede plaats willen we erop letten waarin die opdracht bestaat. Neem de wacht des Heren waar. Dat zegt de Heren tegen Aaron en tegen zijn zonen. Maar die woorden komen niet zomaar uit de lucht vallen. Er is heel veel aan vooraf gegaan. Hoewel het hoofdstuk lang was, heb ik het toch maar in zijn geheel laten lezen. Omdat er heel veel onderwijs in staat voor de ambtelijke dienst. En dat is eraan vooraf gegaan. En zo heeft de Heere gezegd, neem de wacht des Heeren waar. En onze tweede gedachte is, wat betekenen deze woorden eigenlijk? Wat moeten we daaronder verstaan? Wat is dat, de wacht des Heren waarnemen? Gemeente, het gaat in Leviticus 8 over de instelling van het priesterschap. De priesterwijding van Aaron en zijn zonen. En vanzelfsprekend lopen er lijnen van de ambten in het Oude Testament naar de ambten in het Nieuwe Testament. Want zoals er in het Oude Testament was het ambt van priester, zo hebben wij ook in het Nieuwe Testament nog altijd het ambt van diaken. En het diakenambt vertegenwoordigt het priesterambt van de Heere Jezus in de gemeente. Het diakenambt wordt vaak heel erg onderschat. Het diakenambt is misschien wel het mooiste ambt. Want als je zou moeten kiezen tussen de ambten van de Heere Jezus Christus, vindt u dan het diakenambt het minste ambt, het priesterschap van de Heere Jezus Christus? Er is toch niemand die dat durft te beweren? Ik zou geen keuze durven maken tussen de ambten van de Heere Jezus Christus. En zo heeft de Heere al in het Oude Testament door dat priesterambt zijn priesterlijke bewogenheid met het volk zichtbaar gemaakt. En zo doet hij dat nog. Maar je kunt niet zeggen dat het priesterambt aan de andere kant helemaal op zichzelf staat. Want ook in het ouderlingschap hoort iets te zijn van die priesterlijke bewogenheid. En ook in het ambt van dienaar des woords hoort iets te zijn van die priesterlijke bewogenheid. De priesters met uw heil bekleen en het volk doen juichen wel tevreen. Dus voor alle ambten staan hier grote lessen. De Heer heeft al in Exodus 29 al die voorschriften gegeven aan Mozes. Maar hier worden ze pas in praktijk gebracht. Er liggen dus een aantal hoofdstukken tussen. En dat komt omdat eerst de zaken rondom de tabernakel nog geregeld moesten worden. Mozes moest nog instructie ontvangen over de offers die daar gebracht moesten worden. En pas toen dat allemaal geregeld was, toen kon het priesterschap hier worden ingesteld. Het is heel opmerkelijk, u kunt dat lezen in het derde en vierde vers, dat de ganse vergadering verzameld moest worden aan de ingang van de deur van de tent der samenkomst. En Mozes doet dat ook, hij roept heel de gemeente samen. En daarom is het ook dat deze ambtsdragersbevestiging plaatsvindt, gemeente, in de middagdienst. Omdat dit de dienst is waarvan we weten dat heel de gemeente verbonden is rondom de dienst. Het zij hier in de kerk of vanwege de beperkingen nog thuis. Want een bevestiging van ambtsdragers is een zaak van heel de gemeente. Het gaat heel de gemeente aan. En waarom gaat het heel de gemeente aan? Omdat de ambtsdragers er zijn ten behoeve van de gemeente. Zij verrichten hun arbeid ten behoeve van de gemeente. En bovendien, gemeente, wij zouden ten diepste allen ambtsdragers behoren te zijn. Het is niet alleen een zaak van de broeders die in de kerkenraadsbank zitten, maar de Heere heeft ons in de staat der rechtheid gesteld als profeten, priesters en koningen. En door onze diepe val in Adam kunnen wij geen profeten, priesters en koningen meer zijn, maar we zouden het wel behoren te zijn. Er is ook zoiets als het ambt aller gelovigen, wat zou moeten functioneren in het geheel van de gemeente en wat ook gaat functioneren in het wezen van de gemeente. Dus het zijn niet alleen lessen voor de broeders die in de kerkenraadsbanken zitten, maar het is een les voor ons allen zoals we hier bijeen zijn. Hoe vindt die priesterwijding plaats? Wat is nou nodig om de wacht des Heren waar te nemen? Het eerste wat er gebeurt met Aaron en zijn zonen, dat is dat zij met water gewassen worden. En natuurlijk is dat een symbolische handeling. Een symbolische handeling die laat zien dat een ambtsdrager niet onrein moet zijn, maar rein. Omdat de ambtelijke dienst een heilige dienst is. En is Aaron rein? Zijn zonen rein? Want nee, het zijn gewone mensenkinderen. Net als alle andere mensenkinderen. Maar hij die tot het ambt roept, hij laat hen reinigen, opdat zij kunnen dienen. Wat is dat voor ons als ambtsdragers een les? De dienst des Heren is een heilige dienst. En wij zijn onheilige mensen. Jesaja heeft het uitgeroepen. Wee mij, ik verga. Terwijl ik een man ben van onreine lippen en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Wat nodig is voor een ambtsdrager is reiniging. Het tweede wat hier gebeurt in dit hoofdstuk, dat is een verwisseling van klederen. Zij krijgen andere kleding aan. Aaron krijgt hoge priesterlijke kleding en de priesters krijgen priesterlijke kleding. En zo zien we dat in de Bijbel de kleding eigenlijk een nieuwe betekenis krijgt. Want de Heere heeft de kleding gegeven ter bedekking van de naaktheid in Genesis 3 na de zondeval. Maar hier zien we dat er ook verband is tussen de kleding en het ambt. De ambtsdragers moeten herkenbaar zijn voor het volk. Als ze daar zijn in het huis des Heren. Ze moeten herkenbaar zijn als dienstknechten Gods. En daar ligt ook vandaag voor ons nog een les als het gaat over de ambtskleding. Ook lang in alle gereformeerde gemeenten zijn ambtsdragers niet meer herkenbaar. Dat is droevig. Want bij het ambtelijke werk hoort ambtelijke kleding. Waarbij wel dit gezegd mag worden dat die kleding van Aaron en van de priesters bijzonder is, omdat zij heen wijst naar de Heere Jezus Christus. Als je Aaron daar beziet, en heb je vast al eens een plaatje van gezien, jongens en meisjes, van die hoge priesterlijke klederen, dan heeft alles een betekenis, een symbolische betekenis. Alles heeft wat te zeggen. En dat is ook dat witte kleed van de priesters. Daar gaat een prediking van uit. Dat heeft wat te zeggen. Het wijst heen naar Christus. Dat is ook een les voor de ambtsdragers. Wij dienen heen te wijzen naar Christus. Het derde wat wordt gedaan, dat is dat Aaron met zalfolie wordt gezalfd. Heilige olie. Olie die niet nagemaakt mocht worden. En die olie die zag op de verkiezing tot het ambt, maar ook op de bekwaammaking tot het ambt. Als de Heere iemand roept, en laat dat voor de broeders tot bemoediging zijn, als de Heere iemand roept, maakt hij ook bekwaam. En dat wil niet zeggen dat hij alle ambtsdragers evenveel gaven geeft, de een meer gaven dan de ander, zoveel als hij nodig acht. De zalfolie wijst heen naar de Heilige Geest, en de Heilige Geest schenkt aan de ambtsdragers wat nodig is. En dan, en dat is een heel groot gedeelte van dit hoofdstuk, worden er drie offers gebracht. Eer dat de opdracht wordt gegeven, gij zult de wacht des Heren waarnemen. Eerst een zondoffer. En dan een brandoffer. En dan een wijdingsoffer. We hebben zojuist gehoord van het water dat de ambtsdrager moest reinigen, omdat hij ook een zondaar was. Maar gemeente, ambtsdragers zijn niet alleen onheilig en onrein. Ambtsdragers zijn ook schuldig. Schuldige mensenkinderen. En het eerste moesten zij verzoening doen voor zichzelf. Zouden zij voor een ander verzoening kunnen doen in de ceremoniële weg, dan moesten zij het eerst doen voor zichzelf. Aaron en zijn zonen leggen de handen op de kop van dat zondoffer om hun zondeschuld over te dragen. Zijn schuldige mensenkinderen. Een geroepen ambtsdrager, tot welk ambt ook, zal van zichzelf nooit verder kunnen komen. Het zijn geen mensen die het beter gedaan hebben dan andere mensen. Het zijn geen mensen die kunnen zeggen, wij zijn zonder schuld en wij komen u vermanen. Maar het zijn mensen, kinderen, die, als het goed is, uit ervaring mogen weten verzoening nodig te hebben, persoonlijke verzoening. Het tweede offer dat gebracht moest worden is het brandoffer. Daar werd een ram voor geofferd en ook dat dier, dat moesten zij eigenen. Ze moesten de handen leggen op de kop van dat dier. En een brandoffer is een offer met twee betekenissen. Aan de ene kant ligt er iets in van verzoening, net als bij dat zondoffer. En aan de andere kant ligt er iets in van toewijding. Volkomen toewijding. We lezen van de Heer Jezus in Psalm 40. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie ik, kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En het derde offer dat gebracht moest worden, dat is het wijdingsoffer. En dat wijdingsoffer wordt ook wel genoemd het vuloffer. En jongens en meisjes, waarom zou dat offer heten het vuloffer? Vullen. Vullen. Wat vullen? Moet je eens kijken, Aaron staat daar met lege handen. De zonen van Aaron staan daar met lege handen. Zij kunnen ook niks geven, ze hebben ook niks van zichzelf. Weet je wat het vuloffer is? Dat is het offer waarbij de handen van Aaron en van zijn zonen vervuld mochten worden met delen van het offer. En die delen waren heilige delen. Normaal gesproken mochten ze die delen niet met hun handen aanraken. Maar nu laat de Heere die heilige delen in hun handen leggen, om hun waardigheid aan het volk te laten zien. Hij heeft hen in zijn naam tot dit ambt verkozen. Zij dragen symbolisch iets uit van de Heere vult de handen. Ik herinner me dat een van de broeders zei, ik weet ook niet hoe het moet, broeders, nadat het ambt was aangenomen. En misschien staat u hier beide met lege handen. Dat geeft ook niet. Hier wordt een vuloffer gebracht. Een lege handen kan de Heere vervullen. Heilige delen kan hij leggen in de handen van zijn knechten. En op dat vuloffer volgt een maaltijd. Die priesters die moesten ook eten. Ze moesten ook drinken. En ze mochten daarvan eten en drinken als een teken dat de Heere het offer had aangenomen. En ook dat de Heere voor hen zou zorgen. Ambtsdragers hebben ook onderhouding nodig. Ze hebben onderhouding nodig naar het lichaam. Ze hebben onderhouding nodig naar de ziel. En de Heere laat hier zien dat hij voor zijn knechten zorgt. Ze mogen ook mee eten van de dienst. Ze mogen ook meedrinken van de dienst. En als ik deze dingen nu samenvat, dan kun je eigenlijk zeggen, ambtsdragers zijn mensen die deel moeten hebben aan Christus om hun ambtelijk werk te kunnen uitvoeren. Ambtsdragers zijn onreine mensen. Ambtsdragers zijn zondige mensen. Ambtsdragers zijn mensen met lege handen. Ambtsdragers hebben een offer nodig om te kunnen functioneren. Een priester kon nooit de waardigheid ontlenen aan zichzelf. En zo kan een ambtsdrager dat nog niet. Er moet een band zijn met Christus. Er moet gemeenschap zijn met Christus. Er moet bediening zijn uit Christus. Want wie is tot deze dingen bekwaam? En nadat die offers gebracht waren, het is u allemaal voorgelezen, en nadat de maaltijd geweest was, werden Aaron en zijn zonen besprengd met olie en bloed. Olie en bloed. Olie wijst heen naar de Heilige Geest. Bloed wijst heen naar het bloed van de Heere Jezus Christus. Wat hebben die ambtsdragers nodig? Kunnen zij zelf dat offer van de Heere Jezus zichzelf deelachtig maken? Kunnen ze zelf die geestelijke spijs zichzelf toerekenen? Kunnen ze zelf hun handen vervullen? Nee, bij het bloed hoort de geest van Christus. En bij de geest van Christus hoort het bloed. De Heilige Geest is de toepasser. De Heilige Geest kan het alleen geven. De Heilige Geest, die zal degene die tot het priesterambt geheiligd worden, ook uit Christus schenken wat nodig is. En anders dan komt er niks van terecht. Bij die zonen van Aaron, het zal blijken twee hoofdstukken verder, bij die zonen van Aaron is het alleen maar een uitwendige heiliging geweest. Ze hebben er niks van begrepen. Ze wilden op hun eigenwillige manier het ambt gaan bekleden. En er is niks van terecht gekomen. Aaron was ook een zondig mens, maar bij hem lag het toch anders door genade. Hij heeft beseft, zo beseft, dat hij het bloed van Christus nodig had om te kunnen dienen. En na al deze dingen moesten die priesters 7 dagen tussen het voorhof blijven. Tussen de omheining van het voorhof. Die witte muur, jongens en meisjes, waar de dominee wel eens over gepreekt heeft. Misschien weet je het nog. Die witte muur die stond rondom het voorhof en het hele huis des Heren. 7 dagen moesten ze daar blijven. En 7 is het getal van de volheid. Het wijst op de volkomen toewijding aan de dienst des Heren. En die 7 dagen moesten ze elke dag weer offeren. Dezelfde offers, die moesten iedere dag herhaald worden. Dus het was niet goed dat ze 1 keer dat offer voor hen gebracht was. Want iedere keer bezoedelden ze weer hun handen. Iedere keer verontreinigden ze weer zichzelf. Dat moest in deze dagen iedere dag opnieuw gebeuren. Dus wat de Heere Aaron en zijn zonen heeft willen leren in die 7 dagen. Dat is de noodzaak om met Christus verenigd te zijn. En de noodzaak om met Christus gemeenschap te hebben. Want anders dan konden ze hun werk nooit doen zoals de Heere dat wilde. Dat is aan die wijding vooraf gegaan. En broeders, dat zou ik u ook graag meegeven. Ik hoop dat het ook aan deze bevestigingsdag vooraf gegaan mag zijn, die vereniging met Christus en die gemeenschap met Christus. En als je moet zeggen, oh dominee, daar heb ik nog zoveel vragen over, dan hoop ik dat de nood vandaag opgelegd mag worden, omdat u mag zien dat het anders zo onmogelijk is om te doen wat de Heere van u vraagt. We gaan naar onze tweede gedachte, waarin die opdracht bestaat. En zult de wacht des Heren waarnemen. Neem de wacht des Heren waar. Het is een bekend woord. Een bekende titel van een boek dat bij velen van ons denk ik ook wel in de boekenkast staat. Neem de wacht des Heren waar. Na het overlijden van dominee Arie Vergunst zijn een aantal van de dingen die hij heeft nagelaten gebundeld in een prachtig boek. En dat boek dat heeft de titel Neem de wacht des Heren waar. Broeder Vergunst heeft dat in zijn leven zo kennelijk mogen doen. En heeft daarin ook veel mogen betekenen voor de kring onze gemeente. En toen ik een tekst zocht voor deze ambtsdragersbevestiging, toen kwam de titel van dat boek weer in mijn herinnering. Neem de wacht des Heren waar. Wat betekent dat? Het is een staande uitdrukking in de Heilige Schrift. Een uitdrukking die een aantal keren voorkomt. En eigenlijk komt deze uitdrukking van uit het leger. Het heeft een militaire achtergrond. Neem de wacht waar. Dat is niet moeilijk om uit te leggen, jongens en meisjes. Een wachter, dat is een militair. Die de opdracht krijgt om op te letten. Om het gevaar af te wenden. Die waakzaam moet blijven. En die uitdrukking die krijgt in de Bijbel verschillende betekenissen. De wacht houden. Het is een uitdrukking die in nummer 9, vers 23, gebruikt wordt om te letten op de wolkolom en de vuurkolom. We hebben er wel eens een huwelijk uit bevestigd enkele jaren geleden. Neem de wacht des Heren waar. Daar betekent het dit, dat de mensen, en er waren ook mensen waarschijnlijk die daarvoor aangesteld waren, die moesten voortdurend opletten of de wolkolom in beweging kwam. Want als de wolkolom in beweging kwam, en dat kon overdag zijn, maar dat kon ook midden in de nacht zijn, dat kon op ieder ogenblik, als de wolkolom in beweging kwam, dan moest het volk verrijzen. En neem de wacht des Heren waar, dat betekent dan ook in nummer 9, de Heren bepaalt wanneer wij vertrekken, En je moet goed opletten, want als de wolkolom in beweging komt, dan is dat het moment dat we de reis gaan vervolgen. Neem de wacht des Heren waar. In 1 Koningen 2 vers 3 spreekt David deze woorden tot zijn zoon Salomo. David weet dat hij gaat sterven en hij draagt het koningschap over aan zijn zoon Salomo. En dan geeft hij Salomo deze opdracht: neem de wacht des Heren waar. En daar wil hij zeggen dat Salomo in zijn koningschap alles moet doen zoals de Heren het wil. Hij bidt daar ook om in Psalm 72. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan konings zoon. Hij vraagt of de Heere alles wil geven, zodat Salomo de wacht des Heere kan waarnemen. In 2 Koningen 13 kom je deze woorden tegen. Als koning Abia, de koning van Juda, in gesprek is met Jerobeam van Israël. En dan zegt Abia tegen Jerobeam dat zij de wacht des Heren waarnemen. Met andere woorden, die dienst zoals Jerobeam dat wil hebben, dat is niet de wacht des Heren. Maar zoals het in Juda gaat, zo heeft de Heren het ingesteld. Daar wordt de wacht des Heren waargenomen. Je leest het ook in 2 Kronieken 23 vers 6... En daar wordt het opgedragen zowel aan de priesters als aan het volk. En daarom is het goed dat u erbij bent of dat u meeluistert vanmiddag. Want daar staat maar dat niemand komen in het huis des Heren dan de priesters en de levieten die dienen. Die zullen ingaan, want ze zijn heilig. Maar al het volk zal de wacht des Heren waarnemen. Al het volk zal de wacht des Heren waarnemen. Dus niet alleen de levieten en niet alleen de priesters. En hier in Leviticus 8 staat het in het bijzonder in het teken van het ambtelijke werk. Neem de wacht des Heren waar. Wat betekent het? Dat betekent dat de priesters moesten waken bij de dienst van God. Zoals een militaire wachter dat moet doen. Dat betekent dat ze in het heiligdom erop moeten letten dat alles toegaat zoals de Heere dat wil. Zoals de Heere het heeft voorgeschreven. Dat betekent dat niemand in het heiligdom mag handelen naar zijn eigen inzettingen. Maar alles moet gaan naar Gods voorschriften. Daar moest de priester over waken. En dat is ook de taak van ambtsdragers van vandaag en daarom zo'n gepast woord. Gij zult de wacht des Heren waarnemen. Onze broeder Stijf heeft het ouderlingenambt, dat is het regeerambt. En dat betekent dat het in het bijzonder zijn taak is om erop te letten dat de prediking en dat alles wat er in de gemeente gebeurt in overeenstemming is met het woord van God. Dat de sacramenten bediend worden zoals de Heere dat gebiedt. Dat de tucht gehandhaafd wordt zoals de Heere dat gebiedt. Neem de wacht des Heeren waar. Dus niet naar mensen luisteren hoe die vinden dat dat moet, maar wat zegt het woord? En zo is het ook als het gaat over de diakenschap. De diakenen moeten in overeenstemming met Gods woord de diaconale gaven verzamelen en uitdelen. En als het anders gaat dan de Heere heeft voorgeschreven, als het verkeerd gebruikt wordt, dan nemen zij de wacht des Heeren niet waar. Ook in dat ambt moet alles gaan volgens de inzettingen des Heeren. En het is een hele ernstige zaak. Want u moet eens kijken wat erachter staat. Opdat gij niet sterft. De Heere zegt, als je het naar eigen inzicht doet, dan heeft dat verschrikkelijke gevolgen uiteindelijk. En dat laat de Heere ook zien, twee hoofdstukken verder, als die zonen van Aaron gaan dienen. Dan doen ze dat niet zoals de Heere dat heeft voorgeschreven. Maar zij vertreden de heilige inzettingen van de Heere met hun voeten. En wat gebeurt er? De Heere doodt hen. Dat is toch verschrikkelijk wat daar gebeurt. Zo ziet de Heere toe op zijn inzettingen. Als wij het als ambtsdragers loslaten. Als wij het woord loslaten, gemeente, heeft dat verschrikkelijke gevolgen voor ons en voor de gemeente. En je ziet het gebeuren in de tijd waarin we leven. Gods woord wordt losgelaten. Mensen handelen naar eigen inzettingen. De tucht wordt niet meer gehandhaafd. Men laat iedereen maar aan het avondmaal lopen en bedient het op de manier zoals men dat zelf wel aardig vindt. Maar dat heeft verschrikkelijke gevolgen. Neem de wacht des Heren waar. Waakt bij de inzettingen van de Heren, opdat ge niet sterft. De Heren laat niet met zich spotten. Het is niet onze dienst, waarin wij wel eens even uit kunnen maken op de kerkenraad hoe wij het wel aardig vinden. Maar het is de dienst des Heren, gemeente, waarin we moeten volgen wat de Heere ons wijst, ook al zou het dwars tegen ons gevoel ingaan. En dat gebeurt wel eens. Dat je mensen de tucht moet aanzeggen, terwijl je gevoel eigenlijk zegt, ik had het liever anders gedaan. Is dat wel eens zo? Ja, dat is wel eens zo. En dan toch de tucht aan, ja, want wij laten ons niet leiden door ons gevoel. Maar neem de wacht des Heren waar, opdat ge niet sterft. De wachter, jongens en meisjes, die kan niet zomaar gaan staan slapen. Dat is levensgevaarlijk. De soldaten mogen slapen en daarom staat die wachter daarna. Stel voor dat die wachter ook staat te slapen. Dan is die een gevaar voor al die soldaten, voor het hele leger. Daarom ambtsdragers mogen niet slapen. Maar zij moeten waken bij de dienst des Heren. Ze moeten zich niet laten omkopen, maar ze moeten gehoorzaam zijn aan de Heren. En dat vraagt geduld, wachten. De wacht houden, dat duurt lang. Daar krijg je soms slaap van. Niets is moeilijker dan wachten. De Heren zegt tegen zijn discipelen, kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Wij doen het niet altijd zoals het moet. En gelukkig dat hij gestreden heeft, want anders dan was de kerk helemaal verwoest als het van Petrus en Johannes en Jacobus afhankelijk was. Neem de wacht des Heren waar. Dat is geen eenvoudige opdracht, geliefde broeders, zeker niet in onze tijd, waarin het ambtelijke ambt ter discussie staat, waarin de mondigheid van de gemeente toeneemt, waarin men op allerlei manieren, via allerlei dagbladen, ook kerkelijke besluiten bekritiseert. En iedereen er wel zo zijn mening over heeft en dat ook wel even uitdraagt. Alsof mensen op gelijke voet staan met zo'n ambtsdrager die daar spreekt uit gehoorzaamheid aan de Heer. Het is wel vermoeiend werk soms. Neem de wacht des Heren waar. Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren besteld. En dat doet de Heere tot heil van Jeruzalem. Ze hoeven het ook niet in eigen kracht te doen. Mag ik onze eerste gedachte nog even in herinnering roepen? Alles wijst heen naar Christus. En als dat niet zo was, dan was het onmogelijk. Mag onze bede wel zijn, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. In ons persoonlijke leven, maar ook in de ambtelijke dienst. Als we niet bediend worden vanuit die enige hoge priest, de hoogste profeet, die enige hoge priester en die eeuwige koning. Dan sta ik straks voor de troon van God met een enorme ambtelijke schuld. Want die hebben we als ambtsdragers. en daarom een leven dicht bij de Heere, in gemeenschap met de Heere, in afhankelijkheid van de Heere. Maar dan is het aan de andere kant ook waar, dat heb ik wel eens meer gezegd, jongens en meisjes. Je hoeft met ambtsdragers ook geen medelijden te hebben, ze hebben een goede baas. Ze hebben de beste baas die er is, waar ze ook altijd aan mogen kloppen, die al hun zwakheden en gebreken kent. En als het hen werkelijk om de Heere te doen is, dan laat hij ze niet staan. O, het komt er soms wel eens op aan. Maar in de uren wanneer het nodig is, dan zal ik het u geven. En dan heeft de Heere zijn knechten nog nooit laten staan. Welk punt dan ook, als het maar om zijn eer gaat en om zijn dienst. En dat maakt het ambtelijke werk zo zoet. Dat hoor je wel eens van ambtsdragers die weer ambtsdrager af zijn. Want het diakenambt en het ouderlingenambt, dat is niet voor levenslang. Maar dan hoor je wel eens die mensen zeggen, ach, wat je zo mist, dat is dat de Heere vaak zo hielp. Ja, die ambtelijke genade die de Heere ook aan ambtsdragers geven wil, zeker. Die niet genoeg is, maar die wel zoet is. Als de Heere op huis bezoekt, als de Heere op de preekstoel wil uit en door helpen. Neem de wacht des Heeren. Waar, hoe staat het ermee, gemeente? Want dit woord komt nog een keer voor in de Bijbel en dat is in Maleachi 3. Moet u eens luisteren wat de mensen dan zeggen. Ze zeggen, het is te vergeefs God te dienen. Want wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de Heere der Heerscharen. Wat heb je er dan? Je hebt er niks aan om zijn wacht waar te nemen. En dan zegt de kanttekening, dat is de taal van de goddelozen. En hoe is het in ons hart, gemeente? Is de Heer het niet waard om gediend te worden? Of zegt u ook, je hebt er niks aan? De Heer is toch onbetrouwbaar. Hij doet niet wat hij zegt. Wat is dat verschrikkelijk als we straks zo voor de Heere moeten verschijnen. Hoe zal dat toch kunnen? Neem de wacht des Heeren waar. Er zijn ook Godvrezenden in de dagen van Maleachi. En die zeggen in datzelfde hoofdstuk. De Heere merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven voor degene die de Heere vrezen en voor degene die zijn naam gedenken. Dat zijn mensen, die hebben het ook moeilijk, maar die zeggen, er is toch een gedenkboek voor zijn aangezicht. Hij ziet alles, hij weet alles. En de Heere, die doet wat hij zegt. Zo'n groot verschil, gemeente, hoe we met onze verantwoordelijkheid omgaan. Ik hoop dat het op uw hart gelegd mag worden. Om de wacht des Heren waar te nemen. En ik mag die dienst u aanprijzen, jong en oud. En ik zeg de dichter graag na, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Amen. We gaan nu zingen Psalm 99 en daarvan het vierde vers. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod, voor zijn voetbank neer, heilig is de Heer. En wat er verder volgt, Psalm 99, het vierde vers.